Goedenavond. Ik stond even stil onderweg. Voor Woerden was het opeens helemaal stilstaan. Dus ik dacht, nou, zo sta ik hier om 8 uur nog. Maar gelukkig ging het uiteindelijk weer rijden. Dus toch nog redelijk op tijd hier. Vanavond het thema Wil de echte God opstaan? En eigenlijk gaan we, je zou kunnen zeggen, we gaan eerst wat opstijgen vanavond. Ja, u kunt rustig blijven zitten hoor. We gaan eerst wat opstijgen en we gaan... Ja, de manier waarop we christen zijn, gaan we van een afstandje bekijken. En dat kan soms verhelderend zijn. Ik weet niet of u dat wel eens meemaakt, maar soms heb je van die discussies. En dan wordt de ene bijbeltekst genoemd en dan komt er weer een andere bijbeltekst overheen. En dan weer een tekst en dan wordt het een soort zwaardgevecht van teksten. En wie weet de meeste teksten? En dan het frustrerende is, want u weet er natuurlijk altijd een meer dan de ander... Tot 5 voor 9. Ja, prima. Ja. Maar het lijkt wel of je dan net, dat je niet verder komt. Nou, vanavond gaan we iets verder opstijgen. Gaan we kijken van, ja, maar waarom breng je nou bepaalde teksten met elkaar in verband? En waarom heb je nou weer problemen met andere teksten? We gaan kijken naar beelden van God. Gods beelden die in de loop van 2000 jaar christendom zijn ontstaan. En... mijn ervaring is dat dat erg kan helpen in het uitleggen van het evangelie aan iemand die in een andere traditie, in een ander godsbeeld is groot geworden. Dat als je even iets afstand neemt en je gaat dus wat vragen stellen, dat je dan plotseling een heel eind verder komt. Dus dat gaan we eens proberen. De theoloog John Piper, trouwens, die zit in een van die drie tradities, die zegt... de praktische consequenties die aan de orde zijn in een intellectuele controverse zijn altijd groter dan we ons realiseren. In het bijzonder als het gaat om tegengestelde beelden van God. Hoort u dat wel eens? Ach, wat maakt het nou eigenlijk uit? Waar maak je je zo druk om? Piper die zegt, nee, de praktische consequenties zijn altijd veel groter... als je het hebt over godsbeelden, dan dat je je, je realiseert. Hij zegt, wanneer het pad op de top uit elkaar loopt, wordt bijna alles daaronder anders. Ik moet hier denken aan wat mijn voorganger, ik ben lid van de kerk van de Nazarener. Het Nederlands Dagblad dacht nog dat ik voorganger was. Ik ga er wel eens voor, maar ja, toch niet helemaal. Maar de voorganger in Amersfoort, die zei op een gegeven moment, Wim, zei hij... je had me allemaal wel verteld wat je geloofde. Hij zei, maar nu pas begin ik me een klein beetje te realiseren wat de consequenties daarvan zijn voor mijn leven. Apart, hè? Het lijkt een intellectuele controverse. Dat je denkt van, waar doen die mensen zo moeilijk over? Maar als je het dan laat zakken van je hoofd naar je hart, naar je handen, dan blijkt plotseling dat alles anders wordt. Ik had gisteren nog een heel leuk gesprek met iemand die zei, die was over de 50, toen hij hiermee in aanraking kwam met dit gedachtegoed, maar niet helemaal, hij kwam met het Joodse gedachtegoed in aanraking. En hij ging weer zien dat God nog een plan heeft met Israël en toen een paar maanden geleden kwam hij op onze website terecht en hij stijgde enorm, de In Perspectief website was ontzettend boos en hij kwam ook zo naar een studieavond een keer toe. Redelijk boos. En nu is hij enorm enthousiast. Maar mede doordat we even afstand hebben genomen en hebben gekeken van ja, maar in welke traditie sta je nu? In wat voor God geloof je dan precies? En wat voor set teksten heb je daar dan bij? Heb je... misschien kan het u ook een beetje helpen. Er zijn... ja, ik had hier eigenlijk wat plaatjes bij, maar misschien dat we in de pauze even de PowerPoint kunnen aansluiten, want dan zou nu te veel tijd kosten. De vorige keer had ik geen plaatjes en toen was er tijd genoeg. En nu heb ik wel plaatjes en nu is er geen tijd. Hè? Ja. Nou, er zijn in de westerse kerkelijke traditie grofweg 3 godsbeelden ontstaan in de loop van de geschiedenis. En die 3 godsbeelden, 2 daarvan zijn enorm populair en 1 daarvan is enorm impopulair. Het eerste godsbeeld wat ontstaan is, is ontstaan rond de tijd van Augustinus. Augustinus leefde, een belangrijke kerkvader, leefde zo rond de 4e eeuw. na Christus. En die Augustinus, die kwam met een soort uitverkiezingsleer. En wat Augustinus leerde, daarom wordt dit godsbeeld wel eens genoemd het Augustiniaanse godsbeeld, het godsbeeld van Augustinus. En wat hij leerde is, God is almachtig. God is almachtig. Hij doet alles wat hij wil. Alles wat God wil, dat doet hij ook. En niets of niemand kan uiteindelijk zijn wil dwarsbomen. Dus even vasthouden. God is almachtig. Hij doet alles wat hij wil. En niets en niemand kan zijn wil dwarsbomen. En Augustinus had daar een paar hele mooie bijbelteksten bij die dat ondersteunen. Bijvoorbeeld Efeze. Efeze hoofdstuk 1. Efeze 1. Het 11e vers. Over de almacht van God. Efeze 1. Prachtig hoofdstuk trouwens, hè, Efeze 1. Ik duik er maar even in vers 8. Met het risico om een kopje onder te gaan. Efeze 1 vers 8, daar gaat het over wat God ons heeft gegeven. Nou, laat ik bij vers 7 beginnen. Vers 8 is een raar begin. Vers 7. En in hem, in de Heer Jezus, hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom van zijn genade, welke hij ons overvloedig heeft bewezen in alle wijsheid en verstand, door ons het geheimenis van zijn wil te doen kennen, in overeenstemming met het welbehagen dat hij zich in hem had voorgenomen, om, ter voorbereiding van de volheid der tijden, al wat in de hemelen en op de aarde is, onder één hoofd, dat is Christus, samen te vatten. In hem, in wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben, waartoe wij tevoren bestemd waren. En daar komt de tekst van Augustinus. Krachtens het voornemen van hem die in alles werkt naar de raad van zijn wil. Niemand, hij werkt in alles naar de raad van zijn wil. Dus uiteindelijk zal die wil van God, in ieder geval naar de raad van zijn wil, zal uitkomen. Een andere tekst waar dit wordt geleerd is het boek Job. Ook weer de almacht van God. Job 42. En ik neem er zomaar een paar, hè, want je kan natuurlijk tientallen of honderden teksten noemen waar de almacht van God centraal staat. Maar ik noem eens een paar beroemde. Job, een gelovige dissident. Hè, maar daar zijn er nogal wat van in de Bijbel, hoor. Mozes die gaat op een gegeven moment tegen de geopenbare wil van God in. God die zegt van, laat mij dat volk vernietigen. En Mozes zegt, nee, dat laat ik niet. En die vrienden van Job, die citeren allemaal bijbelteksten. En die zeggen, Job, wanneer heb jij gezondigd? Geef het nou maar toe. Je bent een zondaar, wanneer? En Job zegt, nee. Laten we maar een rechtszaak gaan voeren. Haal de Heer God maar bij als dat zou kunnen. En ik win. Nou, poeh hé. En dan komt Job 42. Toen antwoordde Job de Heere. Vers 2. Ik weet dat gij alles vermoogt. En dat geen uur plannen wordt verijdeld. Even genoeg. Almacht van God. Geen van uw plannen wordt verijdeld. Als God iets van plan is, dan gebeurt dat ook. Nog twee. Psalm 115. We gaan redelijk wat bladeren vanavond. Psalm 115. 115. Ja. De NBG-vertalers hebben erboven gezet, de ware God alleen de eer. Maar ja, we moeten er nog wel achter zien te komen wie dat dan is, die ware God. Maar daar komen we vanavond hoop ik achter. Niet ons, o Heere, Niet ons, maar uw naam geef eer. Om uw goede tierenheid, om uw trouw. Waarom zouden de heidenen zeggen, waar is toch hun God? Ons God is in de hemel. En dan komt hij weer. Hij doet al wat hem behaagt. Het ligt in het vermogen van God om alles te doen wat hij wenst te doen. Ten slotte, Jesaja 46. Jesaja hoofdstuk 46. Vanaf vers 8. En mocht je nog twijfelen aan de almacht van God, dan na deze verse toch zeker niet meer. Jesaja 46 vers 8. Denkt hieraan en vermant u, gij overtreders, neemt het ter harte. Denkt aan hetgeen vroeger van ouds gebeurde. Ik immers ben God. En er is geen ander God. En niemand is mij gelijk. Ik die van den beginnen de afloop verkondig en van ouds wat nog niet geschied is. Die zeg, mijn raadsbesluit zal volbracht worden. En ik zal al mijn welbehagen doen. Geen speld tussen te krijgen. Mijn raadsbesluit zal volbracht worden. Dat is Augustinus. De almacht van God. In de traditie van Augustinus bevinden zich de reformatorische kerken. Alhoewel veel reformatorische kerken al helemaal niet meer zo reformatorisch zijn. Dat is weer een ander verhaal. Daar komen we vanavond nog wel op. Het hele Calvinisme, maar ook Luther zat in deze traditie. Sterk de nadruk op de almacht van God. Als God iets werkelijk van plan is, dan gebeurt het ook. Diezelfde John Piper, laat ik hem nog eens een keer citeren. Die zei in een voorwoord van een ander boek, wat hij niet zelf geschreven heeft. Hij zei, beste evangelische, nu loop ik even vooruit naar het tweede godsbeeld. Beste evangelische, denken jullie nu werkelijk dat God ooit van plan is alle mensen te redden? Denken jullie dat echt? Dan vergis je je. Want als God dat echt van plan was, let op, almacht van God, dan zou hij dat zeker doen. Dat is de aanval van John Piper op de evangelische beweging. De evangelische beweging is te soft, vindt alles maar lief en denkt dat God werkelijk van iedereen houdt. Dat is nooit Gods bedoeling geweest. Dat kan namelijk ook nooit Gods bedoeling geweest zijn, want hier hebben de Calvinisten een probleem. Maar daar gaan we zo nog even naar kijken. In hun godsbeeld kan dit niet passen, wat de evangelische beweren. Want dan moet je gaan tornen aan de almacht van God. Ja, we hebben het gelezen, daar valt niet aan te tornen. Dus dat kan niet. Dus daar moet je je ogen wel voor sluiten en teksten die dat lijken te leren, moet je anders verklaren. Anders heb je een heel groot probleem. Tweede stelling. Nu komen we een beetje bij het Arminiaanse, het evangelische godsbeeld. En dat klinkt ontzettend sympathiek, en ik vind het ook ontzettend sympathiek. Ik ben lid van een kerk waar dit godsbeeld enorm hoog in het vaandel staat. En het gaat er ook heel vaak over. Het tweede godsbeeld is het godsbeeld Gods liefde strekt zich uit tot ieder schepsel. God houdt verschrikkelijk veel van iedereen. En hij wil dat iedereen verzoend wordt met hem. Dit is het overheersende godsbeeld in christelijk Nederland. Ik zou zeggen, gelukkig maar. Er zijn heel veel bijbelteksten die dat aanvoeren. Ik noem even een paar beroemde. Bijvoorbeeld, laat ik eens met Petrus beginnen. Ja, u dacht, dan gaan we natuurlijk met Paulus beginnen. Nee, ik dacht, nou zeg ik, Petrus is op de eerste plek. 2 Petrus 3. Nou, deze teksten, eindeloos worden deze teksten geciteerd binnen de evangelische beweging. En terecht, 2 Petrus 3. Nou, u kent hem vast en zeker, een hele beroemde. Het 9e vers. En laat ik even bij vers 8 beginnen. Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heere is als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. De Heere talmt niet met de belofte, al zijn er die aan talmen denken, maar hij is langmoedig jegens u. Daar hij niet wil dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen. Dus Gods wil dat allen tot bekering komen. Panta, allen. Geen spel tussen te krijgen. Ook een hele mooie. Dan toch maar naar Paulus nu. 1 Timotheus 2. Even maar vanaf vers 1. 1 Timotheus 2 vanaf vers 1. Ik vermaan u dan allereerst smekingen, gebeden, voorbeden, dankzeggingen te doen voor alle mensen, voor koningen en alle hooggeplaatsten, omdat wij een stil en rustig leven mogen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. Dit is goed en aangenaam voor God, onze heiland, die wil dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen. Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, die zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen. Te juister tijd. Allemaal op zijn tijd. Dit is ook weer redelijk helder. Augustinus heeft trouwens zijn uiterste best gedaan over dit vers. Heeft hij een hele uitgebreide verklaring geschreven. Dat dit niet kan betekenen wat het lijkt te betekenen. Want, even een detail. Hè? Want bijvoorbeeld hier staat. Want er is één God en ook één middelaar tussen God en mensen die zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen. En dan daarvoor, die wil dat alle mensen behouden worden. Nou, dat ene vers, die wil dat alle mensen behouden worden. Wat heeft Augustinus daar nu van gemaakt? Weet iemand het toevallig? Hij heeft ervan gemaakt, die wil dat er allerlei soorten mensen behouden worden. Arme mensen, rijke mensen, zwarte mensen, blanke mensen, gele mensen, jonge mensen, oude mensen. Dus hij heeft het ietsje aangepast. Want hij zei, ja, zo, het kan niet zijn wat er staat, want ja, dan komt hij in de problemen. En dan komen de Calvinisten in de problemen, dan komt John Piper in de problemen. Dus dan zoek je een oplossing. En zo vind je dan je oplossing. Nog een mooie. Colossense 1, die mag niet ontbreken in ons rijtje. Colossense 1. Ook hier weer uitgebreid hebben Calvinistische theologen hierover geschreven. En ja, je staat af en toe met je oren te klapperen wat je hoort aan uitleggingen. Maar ik zal er zo nog eens eentje noemen. Over Colossense 1. Even maar vanaf vers 19. Colossense 1 vers 19. Want het heeft de ganse volheid behaagd in hem, Christus, woning te maken. En door hem, vrede gemaakt hebben door het bloed van zijn kruis, alle dingen weder of opnieuw met zich te verzoenen. Door hem. Het zij wat op de aarde, het zij wat in de hemelen is. Wat hebben Calvinistische theologen hiervan gemaakt? Die hebben hiervan gemaakt van ja, maar dat wil niet zeggen dat je ook gered wordt. Met andere woorden, je wordt wel verzoend, maar daarna ga je alsnog verloren. Snapt u het? Ja, maar een Calvinistische theoloog snapt dit heel goed, want dat moet wel. Dat kan niet anders. Want anders komt hij in de problemen. En soms ben je, om je systeem kloppend te houden, zijn theologen soms in staat om hele rare kronkels te maken. En als je het maar breed genoeg neerzet, met genoeg ingewikkelde termen, dan zal de gemiddelde kerkganger het slikken als zoete koek. Want ja, als een theoloog schrijft. hier is zeer uitgebreid over geschreven. Want dit is wel een probleem natuurlijk voor een rechtgeaarde Calvinist. Trouwens ook voor een evangelische christen. Maar die gaat er weer op een andere manier mee om. Komt nog wel. Nog eentje, en die kunt u volgens mij dromen. Als ik u vraag die op te zeggen, dan kunt u dat volgens mij. Romeinen 5. Hier is ook zoveel over geschreven, over die versen. Meestal kun je beter die versen zelf lezen, want dan snap je het aardig wat er bedoeld wordt. Maar zodra je dan de uitleg gelezen hebt, snap je er niks meer van. Dat klopt ook, want ja, het is echt een probleem, deze versen, in het Calvinistische godsbeeld, maar ook in het evangelische godsbeeld. Romeinen 5 vers 18. Derhalve. Hier gaat Paulus eigenlijk een samenvatting geven van wat hij heeft opgebouwd in de eerste 17 versen van hoofdstuk 5. En eigenlijk in de eerste 5 hoofdstukken. Derhalve, gelijk het door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens zeer vele zondaren geworden zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van één zeer velen rechtvaardigen worden. En vooral in de evangelische traditie is vers 19 erg populair, want zegt men dan, zie je wel, het is niet allen. Het gaat om velen, maar niet allen. Huh? Ja, dat weet u wel. Hè? Trouwens, de NBV-vertalers, die hebben het wel heel ketters vertaald. Hè? Heeft iemand toevallig een NBV-vertaling? NBV, de nieuwe Bijbelvertaling. Moet je daar vers 19 eens in lezen?
Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondaars werden, zo kunnen door de gehoorzaamheid van één mens alle mensen rechtvaardig worden.
Ja, en dan? En het volgende vers?
En later is de wet erbij.
Oh, nee, het was wel vers 19. Die hebben wel gewoon met allen vertaald. Vers 19. Wie van u heeft daar invloed gehad? Huh? Want het gaat natuurlijk daar ook over allen. He, maar ja, velen is gewoon meervoud. He, de velen. He, dat wist u allemaal al lang, dat hoef ik helemaal niet uit te leggen. Dus het tweede godsbeeld. Eerste godsbeeld. God is almachtig. Zeer duidelijke bijbelteksten. Maar, er is een maar bij. Hij is beperkt in zijn liefde. Men heeft het dan in de reformatorische traditie altijd over... Ja, Gods liefde. Je hebt Gods algemene liefde. Moet je oppassen hoor. Die is voor iedereen. Hij doet de zon, het zonnetje schijnt en de bloemetjes bloeien. En dat is zijn algemene liefde. Zijn onderhouding van de schepping. En je hebt zijn heilige liefde. Maar zijn heilige liefde is alleen voor de uitverkorenen. Alleen voor een select gezelschap dat hij al voor de grondlegging de wereld had uitgekozen. En... Ja, die andere mensen, ja, die heeft hij nooit willen redden. Want hij is almachtig, niemand kan zijn plannen verijdelen. Dus zo zit het in elkaar. Hij is beperkt in zijn liefde. Binnen de evangelische traditie is er het godsbeeld langzamerhand gegroeid van... God is oneindig in zijn liefde. Hij houdt zo verschrikkelijk veel van iedereen. Maar, hij is niet... werkelijk almachtig. En dit vinden ze in de evangelische traditie heel moeilijk om te slikken. Als je het zo hardop uitspreekt. Want het zullen ze in eerste instantie ontkennen. Maar rechtgeaarde Calvinisten zeggen tegen evangelische: jullie God is niet almachtig. Want jullie zeggen dat hij iedereen wil redden. Maar hij doet het niet. Dus zijn plannen worden verijdeld. Hij doet niet alles wat hem behaagt. Want als het hem echt behaagt om iedereen te redden en hij doet het niet. Waar is dan die almacht van God gebleven? Dus evangelische zitten hier met een groot probleem. En eigenlijk komen ze daar ook niet helemaal uit. De gemiddelde evangelische theoloog. Op welke manier kom je daar dan uit? Binnen dat tweede godsbeeld. Door... het introduceren van een vrije wil. En eigenlijk maak je de mens bijna gelijk aan God. Want je moet je eens voorstellen, één simpel mensje kan een wil hebben die sterker is dan Gods wil. Want ja, Als jij niet gered wil worden, dan word je ook niet gered. Waarom is het binnen het Calvinisme nou zo lastig? Waarom heeft men nou binnen het Calvinisme een almachtige God met een beperkte liefde? Waarom heeft men bij de evangelische beweging een onmachtige God met een eindeloze liefde? Nou, door natuurlijk de derde stelling. De derde stelling, deze introduceer ik even voor ik het derde godsbeeld introduceer. Er gaan mensen voor altijd verloren. Zij brengen de eeuwigheid door in de hel. Deze visie van een eindeloze hel, een eindeloze straf, is vanouds in de vroege kerk niet geleerd. Ik heb ergens in een grote evangelische gemeente, waar ik trouwens nog steeds spreek, heb ik geen eindeloze discussie, het was een eindige discussie, gehad met de oudsten daar. En zij zeiden, joh Wim, wacht eens even. Jij beweert dat de vroege kerk geen eindeloze straf heeft geleerd? Waar haal je dat vandaan? Nou, daar ben ik natuurlijk aan speuren gegaan. En ik heb ze 12 bladzijden gemaild. Die moet ik jou nog mailen. Nee, ik heb er even een paar voor u. Een paar. De rest is allemaal Engels. Dus zal ik er nu even... zal ik even niet citeren nu. Maar een paar wel. Bijvoorbeeld. Een hele... dit zijn allemaal gezaghebbende theologen uit de eerste eeuwen. Clemens van Alexandrië. Leefde tussen 150 en 220 na Christus. Die schreef, onder andere, de Heer is het zoenoffer, niet alleen voor onze zonden, maar voor die van de gehele wereld. Daarom redt Hij inderdaad allen. Maar sommigen worden bekeerd door het oordeel en anderen door vrijwillige onderwerping. Op deze wijze ontvangt Hij de eer en de waardigheid dat alle knie zich voor Hem zal buigen, van die in den hemel en op de aarde en onder de aarde zijn. Hen die geoordeeld worden, oordeelt Hij tot hun bestwil. Gregorius van Nazianza, bisschop van Constantinopel, leefde een klein beetje later, in de vierde eeuw. Die schreef, Adam ontving de dood als een gewin en daarmee het afsnijden van de zonde, opdat het kwaad niet onsterfelijk zou zijn. Het oordeel bleek dus een goede tierenheid te zijn, want zo is het dat God oordeelt. Eusebius, de grote kerkvader, waarvan we ook nog heel veel geschrift, die eigenlijk een soort samenvatting heeft geschreven van de vroege kerkgeschiedenis, daar via hem weten we eigenlijk van al die oude theologen. Die schreef over de Heer Jezus, Christus zal alles aan zich onderwerpen. Hij heeft het recht deze reddende onderwerping te beschouwen als gelijk aan de onderwerping waarmee de Zoon zelf zich onderwerpt aan die hem alles onderwerpt. Snapt u het nog? Ja, het is een theoloog, hè? Ja? Maar waar het om gaat is, de onderwerping is een reddende onderwerping. Terwijl in de huidige theologische traditie is de onderwerping een oordelende onderwerping. Hoe wordt dan gezegd? Ja, natuurlijk zal alle knie zich voor Jezus buigen. Nogal logisch. Maar wel vanuit de hel. Vanuit de hel. Ja, letterlijk. Ja. Nou, dat leert Eusebius niet. Nee, die zegt, de onderwerping aan Christus is een reddende onderwerping. Daarmee plaatst hij zich in de traditie van het derde godsbeeld, wat ik zo zal gaan onthullen. Maar denk dat u dat al kent. Natuurlijk een hele beroemde theoloog is Origenus. Origenus die dit ook heeft geleerd. Ik heb alleen maar citaten van hem in het Engels. Maar trouwens, Origenus in zijn leven, hij was de meest beroemde theoloog van zijn tijd. Was een belangrijke leider vanuit Alexandrië. In zijn leven is hij nooit veroordeeld. Omdat hij geloofde dat uiteindelijk God iedereen zou gaan redden. Dat is pas veel later gebeurd, die veroordeling. Want toen was namelijk al een hele andere kerk ontstaan inmiddels. Met andere woorden, de vroege gemeente, de vroege kerk, heeft in grote breedte, niet 100%, maar in grote breedte geleerd dat God in Christus een redder is van alle mensen. Ja, we hebben net de teksten gelezen. Dus het is niet zo vreemd dat ze dat leerden. Met Augustinus is er een soort wissel omgegaan, is er een knop omgegaan. Het heeft alles te maken met de ontwikkeling binnen het christendom. Laat ik trouwens nog eerst een paar teksten noemen voor die derde stelling. En dan ga ik, dan zou het niet helemaal eerlijk zijn. Ik weet niet of er hier Calvinisten of evangelischen in de zaal zitten. Die denken van nou, eens horen wat die Hogendijk hierover te vertellen heeft. Nou, dan voelt u zich misschien helemaal tekort gedaan, omdat ik hier geen bijbelteksten bij noem. Dus, de derde stelling. Er gaan mensen voor altijd verloren, zij brengen de eeuwigheid door in de hel. Er zijn bijbelteksten die deze stelling onderbouwen. En ik zeg heel voorzichtig maar, lijken te onderbouwen. Hè? Maar ook hier zitten wij toch wel met een probleem. Dat blijkt ook wel, want die teksten krijg je altijd om je oren. En terecht, toch? Terecht. Johannes 3. Toen ik een beetje gelovig werd, was een beetje een proces, daarom zeg ik een beetje, want je blijft erin groeien. Was dit de eerste tekst die ik uit mijn hoofd heb geleerd, Johannes 3 vers 16. En dan moest je natuurlijk je eigen naam invullen. Johannes 3 vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden worden. Oh, dit moet u even vergeten. Dat is een foutje. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren zoon van God. Dus, je gelooft niet in Jezus, dan ben je al veroordeeld. En dan blijf je ook veroordeeld. De toren van God blijft op je rusten. Matteüs 25. Nou, die is toch wel zo duidelijk, daar kunt u toch echt niet omheen. Het oordeel van de Zoon des Mensen staat er nog boven. En om het nog erger te maken, zoals Dirk van Genderen al schreef, het is juist Jezus die het zo vaak over de hel heeft. Ja, wat moet je dan? Hij is toch uiteindelijk gezaghebbend. Bijvoorbeeld in Matteüs 25. Vanaf het 42e vers. Want ik heb honger geleden en gij hebt mij niet te eten gegeven. Ik heb dorst geleden en gij hebt mij niet te drinken gegeven. Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt mij niet gehuisvest. Naakt en gij hebt mij niet gekleed. Ziek en in de gevangenis en gij hebt me niet bezocht. Dan zullen ook zij hem antwoorden en zeggen, heren, wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig of als vreemdeling of naakt of ziek of in de gevangenis en hebben wij u niet gediend? Dan zal hij hun antwoorden en zeggen, voorwaar, ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze minsten niet gedaan hebt, hebt gij het ook aan mij niet gedaan. En deze zullen heen gaan naar de eeuwige straf, maar de rechtvaardige naar het eeuwige leven. Nog één, een laatste. En deze komt bij Paulus vandaan. Efeze. Hoofdstuk 5. Ik heb wel eens een discussie gehad met iemand en toen zei hij, ja, jij met die Paulus. Nou, dan zal ik je er een van Paulus geven. Toen kreeg ik een linkse van Paulus. Efeze 5. Even maar vanaf vers 3. Maar van hoererij en allerlei onreinheid of hebzucht mag onder u, gelovigen, zelfs geen sprake zijn. Zelfs het heilige betaamt en evenmin van onwelvoegelijkheid en zotte of losse praat die geen pas geven. Toch veel eer van dankzegging. Want hiervan moet gij doordrongen zijn, dat in geen geval een hoereerder, onreine of geldgierige, dat is een afgodendienaar, erfdeel heeft in het koninkrijk van Christus en God. Laat niemand u misleiden met drogredenen. Wat is dan de drogreden? Volgens de broeder waar ik een discussie mee had, dat wat ik leer is een drogreden. Dus mensen die niet gelovig zijn hebben wel een erfdeel in het koninkrijk van Christus. Hogendijk, dat is een drogreden. Dat klopt niet. Dus noerreden en onreine geldgierigen hebben geen erfdeel in het koninkrijk van God en Christus. Nou, nog eventjes het derde godsbeeld. Het derde godsbeeld is, ja, ik noem het heel graag, maar dat is een persoonlijke hobby, want zelfs mensen die mij nabij staan, die zeggen, Wim jongen, moet je geen andere term verzinnen, maar ik vind het gewoon zo'n mooie term, dus ik hou hem erin. Ik noem dat het evangelisch-universalistische godsbeeld. Het evangelisch-universalistische godsbeeld, die derde. Maar je kunt het ook gewoon universalisme noemen hoor. Hè? En sommigen noemen het alverzoening. Maar daar heb ik helemaal een beetje een hekel aan die term. Waarom? Omdat dat zoveel misverstanden oproept, de term alverzoening. En dan krijg je al snel het idee van, ja, ik word ook zo genoemd hoor, dus vooruit dan maar. Dan zie ik het wel als een geuzennaam. Maar je krijgt al snel het idee van, oh, dus het maakt niet uit. Dus het maakt niet uit. Dan heb ik heb wel eens daar tegenover gezet van, heb je ervoor gekozen om geboren te worden? Hey. Nou, dus het maakt niet uit. Ik heb er niet voor gekozen om geboren te worden. Nou, dat snapte die persoon niet. Nee, kan ik me voorstellen. Maar, dus alverzoening, dus het maakt niet uit. Ja, nee, het maakt wel degelijk uit. He, dus, al gelijk krijg je ook om je oren van, oh, dus jij gelooft niet dat er oordeel is. Ja, ik geloof wel dat er oordeel is. Ik ben er zelfs van overtuigd. Nee, eerst dat derde godsbeeld. Ik draaf hier door. Dan zal ik zo die laatste zin afmaken. Dat derde godsbeeld. God is werkelijk almachtig. Hetzelfde als de Calvinisten. Precies hetzelfde. Dus alles wat hij echt wil, wat hem behaagt, zal hij ook doen. En, evangelische godsbeeld. God wil echt iedereen redden. Zijn liefde strekt zich uit tot elk schepsel. Nou, combineer het Calvinistische met het evangelische godsbeeld. Eigenlijk neem je de sterkste kant van het Calvinisme. En je neemt de sterkste kant van het evangelische godsbeeld. En die smeed je aan elkaar vast. En dan krijg je het evangelisch universalisme. Je zou kunnen zeggen, het is refogelisch. Hè? Refogelisch. Dat heeft de Van Dalen nog steeds niet gehaald. Maar ja, dat heeft ook de EO nog niet gehaald. Dus die moet toch eerst. Dan pas de Van Dalen. Hè, dus een refogelisch godsbeeld. Sterke punt. Nou, dus zowel nou, het lastige. Kijk, PR-matig is het natuurlijk rampzalig. Want zowel de reformatoren jaag je tegen je in het harnas. Als de evangelische. Want op één punt zijn ze het samen eens. Er moeten mensen verloren gaan. Eindeloos. Daar zijn ze het over eens. Voor de rest staan ze mijlenver uit elkaar. En staan wij eigenlijk, als het gaat om de almacht van God, heel dicht bij de Calvinisten. En als het gaat om de liefde van God, staan we heel dicht bij de evangelische beweging. He, we zitten, wat dat betreft, er net tussenin. Maar ja, dat evangelisch universalisme heeft natuurlijk weer een probleem met die derde stelling. Dus die derde stelling, daar moet je wat mee. En u begrijpt het al. Nu ben ik van mening dat de manier waarop wij die teksten uitleggen, en daar hebben we nu vanavond geen tijd voor hoor. In perspectief hebben we al studieavonden gehad over de gelijkenissen van Jezus. En wat betekenen ze wel, wat betekenen ze niet. Ik heb ooit eens een keer een proefpreek gehouden. Nou, dat heeft heel wat veroorzaakt in een evangeliegemeente. Daar heb ik het eens gehouden, een proefpreek voor het Flevo Festival. Ik zei, jongens, dit is een soort proef. Op Flevo Festival ga ik in discussie over hemel en hel. En dit is een proefpreek. Ik ben benieuwd wat u ervan vindt. Nou, ik heb wel gehoord wat ze ervan vonden. Maar dat ging over de arme man en de rijke Lazarus. Daar heb ik verteld. Ik zei, dit is een van de eikpunten dat er mensen verloren gaan. Dan heb ik verteld, als je dit nou eens letterlijk als een stuk theologie neemt. Ik heb het eerst voorgelezen, maar u kent die gelijkenis wel. Ik heb het voorgelezen, moest kijken. Als je dit nou letterlijk gaat nemen. Wat moet je doen om gered te worden? Volgens de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. Je moet, een tip, je moet je huis onmiddellijk verkopen. Onmiddellijk je huis verkopen. Daar mogen we blij zijn dat we geen Amerikanen zijn. Want pas geleden hoorde ik wat daar nog huizen opleveren. Maar dat is wel bedroevend weinig op dit moment. Hè? Daarnaast al het geld maar zo snel mogelijk weggeven. Kleren weg. Zorg dat je in een tweedehands winkel, dat je het meest vieze broek en een tweedehands trui met de gaten erin. Maakt niet uit als het er maar niet uitziet. Schoenen met gaten erin. En dan ga je naar een rijke buurt. In Amersfoort zou ik naar de berg gaan. Er staan prachtige, kapitale villa's. En ga voor de ingang zitten. Dat is je enige kans om gered te worden. En nou ja, dan kom je er. Maar woon je toevallig in zo'n villa, kun je het vergeten. Dat is het evangelie van de rijke man en de arme Lazarus. Want er staat namelijk nergens dat de rijke man gelovig was of ongelovig. Nee, hij was rijk. En er staat nergens van Lazarus dat het een gelovige was. Dat maken wij er wel van. Het gaat daar helemaal niet over geloven of over ongeloof. Nee, de discussie die Jezus daar heeft met de fariseeën gaat over rijkdom en wat je ermee doet. En Jezus gebruikt een beeld van de fariseeën, een verhaal uit de Talmud, een rabbijns verhaal, en hij gebruikt het als een boemerang tegen de leer van de fariseeën. In een preek, dus met van alles erop, zeer wat uitgebreider, hè, want ja, dat doet er een half uur over, minimaal. Heb ik dit eigenlijk verteld. En dat zet je theologie wel even op zijn kop. En er kwam iemand naar me toe en die zei, joh Wim, volgens mij begrijp ik precies wat je bedoelt. Ik vind het wel mooi. Ik zei, nou, dat is mooi. Hè? Ja. Ik spreek het thuis nog steeds. Ja, terwijl we dat uitgebreid daarna besproken hebben. Dus er zit wel wat beweging in, merk ik. Maar het is wel lastig. Dus zo hebben wij ook onze teksten waar we in eerste instantie wel wat moeite mee hebben. Maar het komt vaak, vind ik, maar nu praat ik bevooroordeeld, hè? Dat begrijpt u al. Dat komt vaak omdat we in een traditie, in een kerkelijke traditie zijn gekomen van bijna 1500-1600 jaar christendom, waarin er een eindeloze straf is geïntroduceerd. Mijn stelling is dat een eindeloze straf komt uit het heidendom. En heeft niets met het christendom te maken, heeft ook niets met het jodendom te maken. Nog gekker, binnen het jodendom gelooft men niet in eindeloze straf. Geloof men ook niet in een eindeloze hel of zoiets dergelijks. De meeste orthodoxe joden geloven dat de hel ongeveer een jaar duurt. Want zo lang rouw je namelijk om de doden. He, en na een jaar zeg je weer kaddish en dan sluit je die rouwperiode af. Nou, dan is de hel afgelopen. He, dus we zitten wat dat betreft in een zeer orthodoxe traditie als evangelische universalisten. Ik ga nu een punt zetten, want we gaan koffie drinken om 8:55 ongeveer. En mijn voorstel is, want misschien vertel ik waarschijnlijk een hoop dingen waar je zegt van, oh ja, dat is waar ook. Dat heb ik wel eens vaker gehoord. Ik heb geprobeerd even wat de lucht in te gaan. Want het kan helpen als je met mensen praat, om ze eens aan te spreken van, joh, maar hoe zie jij dan de almacht van God? Hoe zie je dan de liefde van God? Wat voor soort traditie sta je in? Wat doe je dan? Om die manier eens in gesprek te gaan. Mijn ervaring is dat het behoorlijk vruchtbaar kan werken. En dat het mensen eventjes uit die discussie haalt van die bijbeltekst en die bijbeltekst en die bijbeltekst. We gaan een kopje koffie drinken. En mijn voorstel is dat u daarna wat vragen stelt. Als u zegt van, nou, oh ja, maar hoe zit dat dan? Hoe zit dat dan? Dat we een wat open gesprek hebben. Mocht u nou geen vragen hebben, dan ga ik gewoon door natuurlijk. Ga eerst een kopje koffie drinken. Wat we ons natuurlijk nog even moeten afvragen, zo tot slot, hebben die drie godsbeelden langs zien komen. Calvinistische godsbeeld, Augustinus, Arminiaanse godsbeeld, evangelische beweging, en het evangelisch-universalistische godsbeeld. Is welke doet nou het meest recht aan de Bijbel? Ik denk, als je gaat kijken, welk godsbeeld doet nou het meeste recht aan het karakter en het wezen van God? Dan denk ik, dat zal je niet verbazen, dat je dan uitkomt bij dat derde godsbeeld, het evangelisch-universalistische godsbeeld. Waarom dan? Nou, laat ik eens een hele mooie tekst nemen. uit 1 Johannes 4. 1 Johannes 4. Waar het gaat over het wezen van God. Vers 16 en 17 en 18. Laten we gelijk 19 ook maar doen. God is liefde. En wie in de liefde blijft, blijft in God. En God blijft in hem. Hier moet u even stilstaan. God is liefde. Weet u wat een directe discussie is? Even theologie nu. Even theologie. Niet moe worden. Niet in slaap vallen. Dan is de vraag. Is dit nou zijn wezen? God is liefde. God is agape. Gevende liefde. Is dit zijn wezen? Of, want hoe wordt dit in de Calvinistische traditie uitgelegd? Evangelische die hebben hier verder geen beschouwing over. Die vinden dat prachtig. Alleen zien ze de consequenties niet. God is liefde. Nee, zeggen Calvinistische theologen. Dat is niet het wezen van God, liefde. Dat is een van zijn karaktereigenschappen. Zo creëer je een schizofrene God. Want God is, een van zijn karaktereigenschappen is liefde. Een ander karaktereigenschap is toren. Weer een andere karaktereigenschap is gerechtigheid. En noem maar op. En met welke karaktereigenschap krijg je dan te maken als mens? Als God nou eens een slechte dag heeft. God heeft zijn dag niet. Daar ben je er mooi klaar mee. Dus hiermee zet je alles op losse schroeven. Als je van Gods liefde een karaktereigenschap maakt, dan doe je ook geen recht aan deze tekst, want er staan namelijk geen lidwoorden tussen. Er staat gewoon heel, heel indringend, God is liefde. Is agape. Gevende liefde. Met andere woorden, ik zal u eerlijk vertellen, dit is een van de redenen dat wij lid zijn geworden van de Kerk van de Nazarenen. Niet omdat ze het al in dat derde godsbeeld zitten. Nee hoor, toevallig pas geleden had ik nog een gesprekje met de landelijke chef van de Kerk van Nazarenen. Want ja, dit soort nieuws gaat snel, hè. En hij zei van, joh, hoe zit dat nou? Ik nog eens een keer uitgelegd. Ik zei, joh, maar de Kerk van Nazarenen hoeft dit voor mij nog niet over te nemen. Maar ik geloof dit wel als lid van de Kerk van Nazarenen. Nee, oké. Okay. Dan was het goed. Dat de kerk het niet over hoefde te nemen. Maar wat ik sterk vind van de Kerk van Nazarener is dat zij zeggen van dit is het wezen van God. Het wezen van God is agape liefde. En eigenlijk moet je alles, al zijn karaktereigenschappen, zijn gerechtigheid, zijn toren, soms is hij hartstikke boos, emotioneel, soms is hij teleurgesteld. Het zijn allemaal eigenschappen, karaktereigenschappen die je terugvindt in de Bijbel. Maar zijn wezen is liefde. Dus dat is de grond. De grond waarop wij staan is zijn liefde. Dus als hij oordeelt, oordeelt hij vanuit zijn liefde. Dus dat is altijd het wezen. Met andere woorden, dan heeft dat oordeel uiteindelijk ook altijd een positief doel. Lees 1 Korinthe 13. Een samenvatting van de liefde. Dus als je zover bent en dat ziet als het wezen van God, nou dan doet absoluut het evangelisch universalistische godsbeeld het meeste recht aan het karakter en het wezen van God. Nou, wat is natuurlijk de clue, en dat weet u al lang, maar dat oordeel, die hel, die straf, heeft natuurlijk een tijdelijk karakter. En als je die sleutels gaat zien. En vandaar dat natuurlijk we daar altijd op aangepakt worden. Ja, maar ze zeggen dat eeuwig maar tijdelijk is. Nou, dat zou ook mooi wezen. Nou, in het Oude Testament duurt het wel altijd. Aldus Dirk. Dus moet het in het Nieuwe Testament ook wel altijd duren. Nou, dat vind ik wel heel knap. Want dat toont hij niet aan dat het in het Oude Testament altijd duurt. Het is nog erger. De gemiddelde theoloog, orthodoxe theologen, die zeggen, ja, in het Oude Testament was er eigenlijk nog geen eindeloze straf. Nog geen eindeloze hel. Je komt het in het hele Oude Testament kom je het niet tegen. Dat is echt een probleem. En toen kwam Jezus, de redder der wereld. En wat introduceerde hij? Een eindeloze hel. Ik heb wel eens heel voorzichtig gezegd, misschien had hij dan beter niet kunnen komen. We waren in het Oude Testament beter af, tenminste driekwart van de mensheid. Minstens. Dus als je de sleutels gaat zien, dan vraag je je soms af, van, ja, waarom zien andere mensen dit niet? Nou, omdat ze die sleutels niet zien. Als je zit met een eindeloze hel, en je zit met een wereld waar heel veel mensen niet geloven in Jezus, dan zit je met een immens probleem. En ik denk, je moet een stapje terugnemen en dat probleem ook zeer ernstig nemen. Sommige mensen gaan er bijna aan onderdoor. En als ze dan maar even horen van ons, van ja joh, maar dat is maar tijdelijk en dat moet je niet zo serieus nemen, is dan soms de notie die zij opvangen, ja dan gaan ze, springen soms alle stoppen door. Merk ik. Ik had één broeder en die was verschrikkelijk boos. En op internet heeft hij ook gereageerd op allerlei sites die dit beweren wat wij hier beweren. En nu een jaar later zegt hij, geloof ik het zelf. Ja, nou dat is toch mooi. Hè? Maar soms moet de tijd er ook rijp voor zijn. En ik vind het ook fantastisch als mensen heel fel tegen mij zijn. Dat vind ik hartstikke leuk. Nou leuk, maar ik leuk is het niet altijd. Zeker niet bewoordingen die men dan kiest. Maar ik vind het wel hartstikke goed. Want als je namelijk ergens heel fel tegen bent, doet het je wat. Terwijl je zegt van, Ja, boeit me niet. Ja, kan zijn, kan niet zijn. Een kopje koffie. Een beetje strijd hou ik wel van. Redetwisten is ook een zeer Bijbels woord. Dat hebben wij altijd heel negatief opgevat. Redetwisten. Maar redetwisten betekent letterlijk samen zoeken. Samen zoeken. Is toch prachtig? Als je hand in hand al redetwistend door het leven gaat. Je bent samen aan het zoeken en je scherpt elkaar aan. En op alle mogelijke manieren probeer ik ook de twee andere tradities, de evangelische en de reformatorische traditie, daartoe uit te nodigen. Om samen te gaan redetwisten. Het liefst op studiedagen die we met z'n drie organiseren. Zou ik fantastisch vinden. Zet de theologen maar naast elkaar neer. En laat ze maar reden twisten. Want uiteindelijk kan het toch niet zo zijn dat God zo'n warrig boek heeft gegeven aan ons. Dat niemand meer de waarheid kan ontdekken. Daar geloof ik niks van. Maar je ogen moeten er wel voor open gaan. Vragen. We hebben nog wel even de tijd. Noemt u maar.
In Nederland kennen we ongeveer 1300 denominaties. Je zou bijna vragen, kerken denominaties. Je zou bijna je afvragen, wat is het toch heel bijzonder dat God in Nederland zo'n grote verscheidenheid kent. Zou het dan de mensen leven? Of waar zou het dan liggen?
Okay.
Ik denk dat het enige land ter wereld is waar de verscheidenheid zo groot is.
In Nederland 1300 denominaties, waar zou dat nu aan liggen? Ik heb ook de vorige avond heb ik gezegd, we lijken, weet u, waar je ook heel veel verschillende groepen hebt? Binnen Israël. Binnen het Jodendom heb je ontzettend veel verschillende groepen. En splintergroepjes en, oh jongens. Alleen al binnen de Chassidim, binnen die ultra-orthodoxe Joodse beweging, heb je heel veel verschillende groepen. De ene heeft een iets andere bondmuts dan de ander. Want ook kleding is er heel belangrijk, hoe je er precies uitziet. Er wordt wel eens gezegd, toen de Joden bij de Sinaï de Torah kregen, waren ze met 400.000, kan er een paar naast zitten hoor, en daarna waren er 400.000 uitleggingen van hoe je de Torah moest interpreteren. Met andere woorden, er wordt wel eens gezegd, als God nog een volk had moeten uitkiezen, had hij vast en zeker Nederland uitgekozen. Want wij zijn bijna even eigenwijs. Ik denk wel dat het ook wel wat historische redenen heeft. We zijn toch wel een heel... binnen Europa staan we bekend, dat klinkt niet zo vriendelijk, als het meest hufterige volk van Europa. Wij als Nederlanders zijn het meest hufterig. Waarom dan? We zeggen wat we denken. En dat doen we heel direct. Ja, als je natuurlijk heel direct zegt wat je denkt, is een ander het vaak niet met je eens. Ja, en dan krijg je dat, hè. Dan heb je een denominatie bij, voordat je het door hebt. Ook in de evangelische beweging gaat dat razendsnel, merk ik wel. He, dan spreek ik ergens en een jaar later zijn er twee. Ja. He. Ja. Ja. En moet je uitleggen waar het dan door komt, dan is het vaak heel moeilijk uit te leggen. He, misschien de stropdas van de voorganger, ik weet niet wat het is. Maar meestal gaat het om ego's natuurlijk. Hè? Meestal gaat het om ego's. Misschien zijn we iets minder bescheiden dan andere Europeanen. Dat zou zomaar kunnen. Huh? Zijn er nog meer vragen, opmerkingen? Het kan ook zijn dat u zegt, van, nou, ik heb eigenlijk een heel andere vraag. Nou, stelt u maar rustig hoor. Als ik hem niet weet, er zitten hier zoveel bijbelkennis, die kunnen het zo van me overnemen. Huh?
Stel je voor dat die mens nou echt niet wil. Is die wil van die mens nou zo zwak dat God uiteindelijk zegt van waarom zal je mond in je zal?
Ja. Stel dat de mens nou echt niet wil. Hè, we hebben er ook een keertje een studieavond over gehouden, over die vraag. Dit is eigenlijk het moeilijkste punt in de evangelische traditie. Hier loopt het uiteindelijk op vast. Hè. Maar als iemand nou echt niet wil. Weet je, ik denk, en hierin denk ik dat onder ons ook wel verschillende meningen bestaan. Ik denk dat God onze wil respecteert. En dan kun je nog een discussie hebben, hoe vrij is die dan? Ik weet wel dat alleen God een ultieme vrije wil heeft, hè, want hij kan alleen doen wat hij wil. Onze wil is zeer beperkt, ik heb niet gekozen dat ik geboren zou worden in Nederland. Ik heb mijn ouders niet uitgekozen. Ik heb niet gekozen hoe ik eruit zie. Wat voor hersens ik heb of niet heb. Ik heb heel veel dingen helemaal niet gekozen. Maar in zeer beperkte zin maken we wel keuzes. Reële keuzes. Dus dat is een beperkte vrije wil. Laat ik het zo eens noemen. Huh? En dan weet ik wel dat sommigen van u misschien gelijk gaan stijgeren. Alleen al door het begrip vrij. Maar als iemand nou in die beperkte keuzes die hij heeft, en daar zijn toch bijbelse voorbeelden genoeg van, zegt, nou nee, ik wil niet. De ongelovige. Weet je wat ik zo mooi vind van de Bijbel? Kijk, je hebt een proces. En in dat proces, de tijd waar we in leven, morgen is er weer een dag, overmorgen, dat is een proces. En in dat proces zijn er mensen die niet willen, en mensen die wel willen, of die half willen, en allerlei willigen of onwilligen. Maar het eindpunt staat al vast. Want wat is het eindpunt dan? Nou, Filippenzen 2. Hè? Ja, oké. Okay, maar Filippenzen 2. Dat is het eindpunt. Filippenzen 2. Nou, u kent die versen wel. Zijn heel bekend natuurlijk. Filippenzen 2 vers 9. Daarom heeft God hem, Jezus, ook uitermate verhoogd en hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden, Jezus Christus is Heere tot eer van God de Vader. Met andere woorden, hè, en dat belijden, dat betekent dan vanuit je hart ermee instemmen, want ja, dat betekent dat Griekse woordje nou eenmaal. Sorry, geliefde Calvinisten. Maar dus vanuit je hart en mee instemmen. Dus er komt een periode in de geschiedenis van deze planeet die we aarde noemen, dat iedere nakomeling van Adam en Eva van harte, vanuit zijn hart zal zeggen, Jezus is Heer. En dus, hoe dan? Want er zijn toch mensen die niet willen. Ja, dat is waar, die mensen zijn er. Maar vanuit de Bijbel, en dat is hoop, hè? Vanuit de Bijbel weet ik dat er een moment komt dat alle mensen het zullen willen. He, ik heb ooit eens tegen iemand gezegd van het ging over moslims. En toen vroeg hij aan mij van, dus jij gelooft dat moslims naar de hemel gaan? Ik zei, nee, er komt geen moslim in de hemel. Nou, toen was hij gerustgesteld. He? Er komt geen moslim in de hemel. Want voordat hij daar komt, heeft hij namelijk beleid dat Jezus hier is. Het leven is zo eenvoudig eigenlijk. Hè? Later kwam die persoon erachter wat ik eigenlijk bedoelde. Dat vond hij weer niet helemaal eerlijk voor mij. Ik was hartstikke eerlijk. Ik zei dat er geen moslim in de hemel kwam. Hè? Wel, een hoop ex-moslims. Ja, een heleboel. Hè? We zijn toch allemaal ex, weet ik het wat. Hè? Maar dus er komt een moment dat iedereen zal willen. En ik zou denken, dat is toch fantastisch. Als je mag geloven dat er een moment komt dat al die onwillige mensen toch zullen willen. Ander probleem, wat dan vaak naar voren wordt gebracht. En terecht, hoor, want dat is een probleem. Ja, maar dat moet toch in dit leven gebeuren. Want ja, tot aan je laatste snik heb je de kans. Hè? Ik ben het met je eens, tot aan je laatste snik. Zie jij helemaal, God raakt nooit uitgesnikt. Ik bedoel, hij heeft de tijd. Hij heeft de tijden in zijn hand. Het is zelfs zo dat we nog maar aan het begin staan. Als je Efeze neemt, dan staat er dat hij in de toekomende eeuwen, en u weet natuurlijk wel dat dat wereldtijdperken zijn, aionen, maar er is nog niet iedereen van op de hoogte, dat hij in de komende wereldtijdperken meer dan overvloedig zijn genade zal laten zien. Met andere woorden, we leven niet aan het begin van het einde, we leven aan het einde van het begin. Dat is ook weer zo'n sleutel. Het stopt niet bij de dood. Dood is dood, ja, dat is waar. Maar er is ook zoiets als een opstanding. En dan natuurlijk, ik weet wel, er is een opstanding ten leven, een opstanding ten oordeel. Dan hebben we weer het oordeel. Oordeel is letterlijk gericht, oftewel rechtmaking. Ja, er zijn nog, het gros van de mensheid moet nog worden rechtgemaakt. En komt dus bij Christus uiteindelijk uit. He, maar dat soort ogenschijnlijke tegenstellingen zijn er volgens mij in het Bijbelse denken niet. Zijn er wel opgeworpen in de traditie. En tradities zijn altijd verschrikkelijk hardnekkig. Vooral als het oude tradities zijn. Oude tradities zijn net mooie fossielen. Wel fossielen, want het hart is eruit. He. Uiteindelijk heb je wel een probleem. Uiteindelijk heb je een probleem als je zegt van ja, die lieve aardige buurman van mij, die zegt van joh, ja, waar jij in gelooft, nou ik kan met mijn verstand niet bij hoor. Leef je nog in de middeleeuwen of zo joh? He, veel jongeren, ik geef les op middelbare school, die hebben zoiets van nou joh, je bent een aardige vent in Hoogendijk, maar als je nou allemaal die weblog van je schrijft, sommigen hebben die weblog ontdekt hè. Zit ik helemaal niet zo erg op te wachten hoor. Maar ja goed, zo gaat dat dan hè. Zitten ze allemaal te lezen. Dan zeggen ze, nou joh. Jij leeft op een andere planeet op die weblog. Hè? En nee, het is toch echt dezelfde planeet. Maar het wordt ook nog een keer hun planeet hoor. Maar, ja. Je zou het hem zo gunnen, die buurman hè. Maar ja, je zit nou al met een God opgeschreven. Die keihard oordeelt. Jij bent eigenlijk veel liefdevoller dan God. Want jij zou het wel willen, maar ja, hij niet. He, dus ja, traditionele theologie, als het nou, of het nou evangelisch is, dan heb je misschien nog wel veel grotere problemen. Of reformatorisch, je hebt echt problemen. Je komt daar niet mee klaar. Het is niet voor niks dat Andries Knevel natuurlijk al een tijdje geleden zei, van ja, zei hij, als ik de hel serieus neem, als een eindeloze plek, waar je ook nog eens echt gepijnigd zal worden. Dat is weer een ander onderwerp. Dan kan ik niet meer leven. Dan kan ik niet meer normaal functioneren. Hij zei, maar ja, ik kan het ook niet afschaffen. Wat moet ik nou? Huh? Ja. Dus dat vond ik wel een beetje sneu. Want ja, dat artikel van Dirk van Ginderen ging toch wel erg hard weer in tegen de ruimte die Andries Knevel geeft. Maar goed, dat is allemaal discussies binnen de EO. Daar moeten wij ons maar verder van houden. Het is wel een lang antwoord op een korte vraag. Oké, okay, nou ja. Ja, ja. Nou, het staat denk ik, waar is de hel dan wel? Het is denk ik goed om daar eens een aparte studie aan te wijden. Want dat moet je eigenlijk niet zo kort door de bocht zeggen. Ik zal het nu wel kort door de bocht zeggen. Weet je, was de uitkomst. Nee, de hel. Kijk, eigenlijk toen het christendom staatsgodsdienst werd. Wat moet je nou als staatsgodsdienst? Want de Romeinse keizer, de wereldheerser, die werd voorzitter van de kerk. Maar hij legde zijn wereldheerschappij niet af in de kerk. Hij nam het mee. Wat moet je nou met een God die alle mensen redt? Ja, en je bent keizer van het Romeinse Rijk. Ja, dan heb je vijanden. En dan moet je niet een soft evangelie hebben. He, dus eigenlijk binnen die kerkelijke traditie, in die keizerlijke kerkelijke traditie, kon men niets met dit godsbeeld. En toen heeft men godsbeelden uit allerlei andere culturen, met name de Egyptische cultuur, maar ook de Babylonische cultuur, heeft men geïmporteerd binnen dat christendom. Ook Augustinus had wat dat betreft zijn wortels niet in het christendom. Hij is pas later christen geworden. Hij heeft een stuk traditie daarin meegenomen. Hey, maar dit is even tussen haakjes. Hè? Maar dit is een avondvullend programma. Maar de hel is van oorsprong niet christelijk, niet joods. De hel als altijd durende straf. Want Gehenna is natuurlijk oer-joods. Natuurlijk, maar even de traditionele hel heeft niets met het christelijk geloof te maken. Nee. En daarom is het des te triester dat het een van de steunpilaren is van iemand die zich nog echt orthodox noemt. Die zegt, ja, maar ik geloof tenminste nog in de hel. Ik zeg, nou, dat is nou jammer. Ja, als je nou in de liefde van God gelooft of in de almacht van God. Maar, hè? Ja, het is wel lachen hoor. Ik zit maandagavond zaalvoetbal ik. Met een clubje vrienden, bekenden. En er zitten ook wel theologen bij die het absoluut zeer met mij oneens zijn. Dus het zijn altijd velpotjes voetbal, dat begrijpt u. Maar daarna zitten we nog even in de kleedkamer een beetje uit te hijgen. En op een gegeven moment, een van ons die gaat de marathon lopen. 42 kilometer. Joe, nou ik niet hoor. Zover kom ik niet. Maar op een gegeven moment zei een van die anderen, een journalist, die zei van, joh, Wim, als jij die persoon nou eens inzegent. Want ja, zei, die persoon had net gezegd van, nou zeg, het is een hel, die marathon. Oh, zei die persoon, dan moet jij hem inzegenen, Wim. Want jij gelooft niet in de hel. Ik zei, nee, dan zie je het weer fout, hè, zei ik tegen hem. Ik geloof dat je er weer uitkomt. Hij zei, ja, daarom moet je het juist inzegenen. Want je zegent die broeder in, die de marathon gaat lopen. Hij gaat de hel in, maar hij komt er ook weer uit. Ik zei, nou zijn we er. Je gaat de hel in, maar je komt er ook weer uit. Hè? Huh? Ja. Als hemelburger. Nou, dat is toch mooi. Hè? Ik geloof niet dat dit theologisch allemaal klopt. Maar het klinkt in ieder geval wel leuk. Hè? Ja.
Nou, waar ik wel erg benieuwd naar ben, is dat in de tekst hebben we gelezen uit Efeze 5, hè, van een van de teksten die dus tegen jou heeft gezegd, redden is van alle mensen. Er staat dan, want hiervan moet gij bevrongen zijn, dat in geen geval proberen, want wij op geld gierigen. Dat is een machtkoning die er erg veel heeft met de koninkrijk van Christus en God.
Ben je
verder niet uitgelegd hoe je dat dan wel moet zien?
Ja, dat heb ik niet uitgelegd. Nee. Oké. Ja, kijk. Ik denk, diezelfde mensen, die hoereerders, die onreine en die geldgierige en die afgodendienaars, kom je weer tegen aan het einde van openbaringen. En waar zijn ze dan? Waar belanden ze? In de pool des vuurs. Daar belanden ze. Hè? Dat is toch een andere plek dan het koninkrijk van Christus en God. Sowieso denk ik dat je het koninkrijk van Christus en God, dan heeft natuurlijk een tijdelijk karakter, dat koninkrijk. Dus je komt hen daar dus ook niet tegen. Daar ben ik van overtuigd. Alleen, ja, hoe lang is Christus koning? We zingen in opwekking, zingen ze, hij zal koning zijn voor altijd en altijd, of voor immer en immer. Aan zijn koningschap komt natuurlijk een einde. U heeft het door. Dus er komt een einde aan dat koningschap. Het koningschap is niet het einde. Het is ook weer een fase in dat proces. Dus in dat proces, sommige mensen zullen bepaalde fasen daarvan niet meemaken. Waarom niet? Omdat ze daar absoluut niet geschikt voor zijn. Als onreine, als afgodendienaar, als hoereerder, noem maar op. Hè? Die nee, maar dat zegt niks over hun uiteindelijke bestemming. Zoiets zou ik antwoorden. We hebben denk ik nog ruimte voor één of twee vragen en dan gaan we ongeveer afsluiten. Hè? Dan ga ik er maar vanuit dat er geen 7 kilometer stilstaand verkeer meer staat op de terugweg. Is er nog een laatste vraag? Nou, als ik het aan mijn klas vraag om 4:05 op de vrijdagmiddag, dan is er zeker geen laatste vraag meer. Dan gaan we met elkaar afsluiten. Mag ik nog met u bidden, met u danken. Hemelse Vader, dank u wel dat we iets mogen proeven en mogen smaken in ons leven van wie u bent. Van uw wezen, van uw eindeloze liefde voor ons persoonlijk in het klein. Maar ook voor de volkeren, voor Israël, voor al die nakomelingen van Adam en Eva. Heer, natuurlijk hebben wij ook soms vragen en snappen ook niet alles. We hoeven niet alles op een rijtje te hebben. Heer, maar dank u wel dat we ons vast mogen houden aan uw woord. Dat we daarin mogen studeren. Dat we mogen leren. Dat we elkaar mogen aanscherpen. Heer, en dat we al studerend en al zoekend samen, dat we steeds dichter mogen komen bij uw hart. Bij uw kloppend hart voor deze schepping. Heer, dat u zo met ons meegaan naar huis, naar ons dagelijks leven. Heer, dat u daar inderdaad Heer zijn. Ook al doet het soms pijn. Dat u met ons meegaan naar huis en dat u ook met de nawerken zijn, dat we nog eens rustig nadenken over wat we allemaal gehoord hebben. Dus we dragen deze avond verder aan u op, in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus. Amen.